Zo, goedenavond allemaal. Fijn u weer te ontmoeten in de kerk. Dat u de moeite genomen hebt om hier te komen. Hopen weer op een goed uurtje samen. We worden wel heel deftig naar onze plek gebracht steeds, hè? Dat hadden we voorheen niet, gingen we gewoon zitten. Het is ook wel heel voorrecht, hè, om in Gods huis te mogen zijn. Toch? Dat is altijd toch wel een verwaardiging, toch? Er komen nog een paar mensen. Ik zal vast de eerste psalm opgeven. Zullen wij zingen psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar is al onwaarheid, haat en is het mens door meerdere waard enzovoort. Psalm 19 zingen we dan het vijfde vers. Lezen weer uit Filippenzen. Derde hoofdstuk gaan we nu afsluiten. Behandeling van Filippenzen 3. En we moeten de versen 15 tot het einde nog doen. Vanaf vers 15 dus. Filippenzen 3 vanaf vers 15. Gaan we eerst samen lezen. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat is het gedeelte voor vanavond en we zullen hierover eerst nu samen God zegen vragen. Ook over dit gedeelte uit uw heilig woord, getrouwe Heere, hebben we licht nodig, licht van boven. Van beneden komt er geen licht immers, bij u vandaan. Zoals Jacobus het zegt, van de Vader der lichten afkomende. Zoals u ook het licht hebt ontstoken in deze duistere wereld, door middel van de belofte aangaande uw Zoon en zeker ook door middel van de zending van uw Zoon. En ook niet minder vandaag door de prediking van uw Zoon. En dat Hij het is om wie er zaligheid is. En dat Hij het is om wie er alleen zaligheid te verkrijgen is. Daar recht zicht op te hebben, dat noemt de apostel vanavond volwassen zijn. En geef dat wij in dat opzicht volwassen mogen worden. Ja, dan zijn we natuurlijk eerst kind. En dat is ook in de natuur zo, maar ook in de genade. Dat u toch ook onderweg dingen leert, afleert. En dat wij zo gaan zien waar het nu eigenlijk in het leven op aankomt, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat dat te weten en ook daarnaar te leven volwassen is. En dat we daarvoor bewaard mogen worden dat we weer terug zouden keren tot andere beginselen. Als we dit eenmaal ontdekt hebben. Want dat was het gevaar waar Paulus toch immers op wees. Tweeërlei gevaar. En we hebben goed en duidelijk gezien wat het ene gevaar was, het steunen op jezelf. Maar nu dan toch ook wat anders, een ander gevaar. Het opgaan toch in de dingen van deze tijd, terwijl je er toch vanuit gaat dat het wel goed zit met je. Laten we ook daar ons op mogen onderzoeken, Heren. En wil ons dan samen zo gedenken, nu we weer lidmatenkring mogen hebben. En we weten niet hoe het allemaal verder zal gaan. De maatregelen zijn toch weer wat strenger geworden. Wij bidden, Heere, of uw woord voortgang mag hebben. En ook nog eens uit genade gezegend zal mogen worden. Op de zondagen vooral, maar ook op gelegenheden zoals deze. Gedenk aan de hele gemeente, zegen de kerkenraad. Zegen een ieder van ons met onze persoonlijke noden, vragen ook omtrent de dingen die van eeuwigheid belang zijn. En wilt u ook antwoorden, de weg wijzen, licht geven en de duisternis verdrijven, ons voor dwaalwegen bewaren. En dat het zo mag zijn zoals we straks aan het eind ook zullen zingen, dat wij in het rechte spoor willen gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, spoor van uw woord, waarvan we ook zojuist hebben gezongen. Zegen ons dan zo, genadige Heere, in de wegneming van al onze zonden, hoor ons nog, om Jezus willen. Amen. Ja, de laatste twee versen van die eerste pericoop, de versen 15 en 16... vormen een soort overgang naar het laatste gedeelte. We herinneren ons toen we met Filippenzen 3 begonnen, dat Paulus waarschuwt tegen twee dwalingen. Dwalingen die in die tijd al heel wat slachtoffers eisten. Het woord van God wil vrucht dragen. Het woord van God maakt geen slachtoffers, maar de boze wel. Door het woord te verdraaien en door ons op een fundament te brengen dat eigenlijk geen fundament is. Er is maar één fundament. En dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. En daar nu ons alleen op te richten, daarbij te blijven, daaruit te leven, daaraan vast te houden in leven en in sterven, dat is wat Paulus dan in dit geval volwassen noemt. Daar zullen we dan zo naar kijken. Dat is dus niet meer een kind zijn die dan eens hierheen gaat en dan daar eens heen, maar die vastigheid kent in zijn leven. En als het goed is, dan begeren we dat ook. Vastheid in ons leven. Vaste grond onder de voeten. Een vaste koers. En daar zullen we wel bij varen. En wat is die vaste koers dan? Wat is dat spoor dan? Ja, dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Het kennen van hem als de weg, de waarheid en het leven. Het steeds meer zien op hem als de enige weg van God tot de mens en van een zondig mens tot God. Als degene die alleen gerechtigheid verwierf, die voor God kan bestaan. En waardoor wij ook voor God kunnen bestaan, namelijk door het geloof in die gerechtigheid, in dat werk van Christus, in het bloed van Christus. En wie Christus kent, die gaat ook naar hem uit en die gaat ook begeren hem steeds meer te kennen en zeker ook op dat fundament te mogen rusten. En dat is streven naar de volwassenheid. Het beeld van de vorige keer was streven naar een doel, maar je kunt nu ook vanavond zeggen een streven naar volwassenheid. Dus ook niet heen en weer geslingerd worden door allerlei winden van leer die hier en daar aankomen en erdoor ondersteboven raken en zeggen, ja, er zit ook wel wat in, of het zou best wel eens zo kunnen zijn. Paulus die heeft het geheim ontdekt en daarom is hij ook zo op zijn hoede als hij andere geluiden hoort die toch het werk van Christus als het ware verduisteren, met een sluier bedekken. En hij wil het juist openbaren. En dat woord komt ook in onze tekst voor. God wil het ook openbaren. Laten zien wat de werkelijkheid is. Wat de werkelijke troost is. Dan nu. We zijn de vorige keer dan geëindigd met vers 14. En gezien dat Paulus dus waarschuwde tegen een eigen gerechtigheid. En dat ons heil alleen in Christus te vinden is. En dat hij daarnaar jaagt. Of hij wat hij dan ook ziet als het doel in zijn leven. Of hij daarnaar grijpen mocht. Dat ook echt bezitten mocht. En dat voor eeuwig dan. Daar jaagt hij ook naar. Maar ook omdat hij gegrepen is. En toen dacht u misschien nog, ja, dat zijn mooie dingen en zo, maar kan ik daar ook wat van zeggen? Ken ik daar ook wel wat van? Fijn als we het ook mogen begeren, in ieder geval, om deze dingen te mogen kennen. Dan weet u ook de weg waar u het verkrijgen kunt. Paulus heeft het ook van Christus gekregen. Gegrepen door Christus. En diezelfde Christus, die leeft nog. Die is nog dezelfde ook. Die grijpt ook nu zondaren in het hart. Die overtuigt ook nu door woord en geest zondaren en zegt dat het leven buiten onszelf in hem te vinden is. Maar u dacht misschien, ja, daar kom ik nooit bij, zo hoog en zo diep, dat is allemaal te ver voor mij. Maar toen was u toch weer gerustgesteld, hè, aan het einde van de vorige keer, toen u Paulus hoorde zeggen, niet dat ik volmaakt ben, nee. Dat was Paulus ook niet. En dat zegt hij ook eerlijk. Volmaakt. Ja, wie dat van zichzelf vindt, die is het juist helemaal niet. Die heeft nog gebrek aan zelfkennis, aan ontdekking. Dan ben je niet volmaakt. Als je geen zondaar wordt voor God, ben je niet volmaakt. Als je nog hoge gedachten hebt van jezelf, helemaal niet volmaakt, dan ontkeert er nog echt het nodige aan je. Maar Paulus heeft gezien wie hij van nature is. Nee, niet dat ik volmaakt ben. Ik zou het wel graag willen zijn. Maar daarom kan, als je dan verder gaat lezen, nu in vers 15, dat woord volmaakt komt weer terug in dat vers. Zou je daardoor in de war kunnen komen? Want dan heeft hij het wel weer over volmaakt zijn. Niet hopen volmaakt te zijn, maar volmaakt zijn. Dan zeg je dat begrijp ik niet goed. Nou, dat woordje volmaakt, dat moet u zo vertalen. Dat is één woord voor in het Grieks. Volwassen. En dat zei ik al een paar keer, hè? Als je volwassen wilt zijn, op geestelijk gebied dus het een en ander weet, wat waar is en wat niet waar is, waar je aan vast kan houden in leven en in sterven, en wat allemaal onzin is, wat geen grond heeft voor de eeuwigheid, als je dat mag weten, dan ben je, nou ja, niet volmaakt, dat zullen we hier nooit zijn. Maar dat noemt Paulus dan volwassen. En dan gebruikt hij weer het woord volmaakt, maar dat is wel een goede vertaling, maar het is toch een beetje verwarrend, omdat we net hebben gezegd, nou, je wordt hier nooit volmaakt. Nee, dus het gaat nu over volwassen zijn. Ja? Ergens in gegroeid zijn, toegenomen zijn. Er is een groei in het geestelijke leven. Ja, maar niet een groeien de lucht in, hè? Dat zouden we wel willen. Steeds hoger, steeds groter, steeds beter. Ja, dat zouden we wel willen. Zoals je echt een goed bekeerde man of vrouw bent op een gegeven moment, waar iedereen naar luistert. Nee, het groeien, dat is naar elkaar toe groeien. Net als in een goed huwelijk, groei je naar elkaar toe. Dat is de groei in het geestelijke leven. Je groeit steeds meer op Christus aan. En je hebt het zelf niet zo in de gaten, hè? Mensen die heel lang met elkaar getrouwd zijn, soms dan valt het je echt op. Zeg je, dat lijkt wel of die mensen steeds meer op elkaar gaan lijken. Nou ja, dat kan. Dat hoeft ook niet. Maar je hebt die gedachte wel eens, hè? Die lijken precies op elkaar. Ja. Ook in hun gedrag. Nou, dat gaat in het huwelijk van de hemelse bruidegom en de bruid ook. Ja, de bruidegom gaat niet op de bruid lijken, nee. Maar de bruid wel op de bruidegom. Dat is de groei. Ja? Dat is dat je echt alleen voelt, hem moet ik hebben. Buiten hem is er geen leven. En dat voel je, want als je hem niet ziet, dan zie je echt niks. Ja, dan zie je wel wat, maar niet wat je vrede schenkt, of vrediging geeft, of blijdschap, of rust, of vrede. Dan zie je dingen van jezelf. Of van de wereld om je heen. En dan kun je daardoor overstuur raken. Ja. Het is goed dat we volwassen worden op geestelijk gebied. En dat gebeurt door woord en geest. En dat gebeurt door de kracht van de Heer Jezus. Want hij laat het niet aan ons over. Nee, dat doet de Heer Christus zelf. Die voedt, sterkt, die heeft Paulus gegrepen om hem volwassen te maken. Echt een mens die zich helemaal werpt op het werk en de persoon en het offer van Christus. En als je wat anderszins gevoelt, als je daar nog niet bij kunt komen, als je zegt, ja, dat zou ik wel willen ook. Hè. Daar ga ik eigenlijk naar uit. Eerlijk gezegd is dat mijn gebed. Ik weet soms niet wat ik bidden moet, maar dat ik alleen maar vraag, Heere, geef mij toch dat wat nodig is. Schenk mij toch wat ik niet missen kan. En dan worden we als het ware ook een soort gerustgesteld. Ja, als u iets anderszins gevoelt, als er een gezindheid in u is van nog vrees, nog geen zekerheid, onrust, dan zal God dat ook openbaren aan u en God zal dat goed maken met zichzelf. Dat is nou echt iets wat je aan de Heere moet overlaten. En dan komen we weer bij het eerste vers terecht in Filippenzen 1 of een van de eerste versen. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Ja. En als we dan daar mogen aankomen door Gods genade, dan komen we eraan als mensen die geestelijk volwassen zijn. Die dat van zichzelf niet zo gauw zullen zeggen, maar die toch geleerd hebben, Hij is het. Niet ik. Het is alles genade. Geen werken. Het is alles Gods welbehagen. Niet ik die dit of die dat deed. Maar het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat leert God zelf. Dus als er dus ritselingen zijn of een van verre staan, een hopen op, word dan niet ongerust, maar leg het in de handen van de Heer en zeg, u bent de hemelse bruidegom, wilt u alstublieft voor mij zorgen in dat opzicht. Het is zijn zaak. Ja, daar is hij voor. En geef dat dan ook aan hem. Doe niet alsof hij er niet is. Alsof hij daar in de hemel zit en niks doet. Nee, hij is er ook vandaag om dat te bewerken. Het is zijn liefste werk om zondaren rust te geven, vrede te geven. Zo hij die lange weg van de hemel naar de aarde wilde gaan en zelfs naar het kruis en naar de hel. Zou hij vandaag veranderd zijn in zijn gewilligheid, in zijn zondagsliefde? Ook dat zal u God openbaren. Maar waar we nu toegekomen zijn, zegt Paulus in vers 15, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Hij roept op tot eensgezindheid, zoek het allemaal daar. En dat doet hij. Dus met het oog op die dwaalleraren die zeggen, ja, het is allemaal wel mooi en zo Paulus, je gaat het wel mooi zeggen allemaal, maar we moeten toch ook nog dit en dat doen. En nou, Paulus zegt, doe dat allemaal maar jullie maken er een grond van. Jullie denken dat dat nodig is als een aanvulling op het werk van Christus. En dat is een foute gedachte. Het is Christus naar beneden halen. Alsof er ook nog iets goeds in ons is. Dat wij ook nog iets zouden kunnen aanbrengen. En dat is niet zo. Laat ons allen hetzelfde gevoelen. Laat die eenheid er mogen zijn. En die eenheid die komt er ook onder Gods kinderen wereldwijd en van alle tijden en plaatsen. Ze hebben altijd allemaal hetzelfde geleerd. Ja, trap en maten verschillen dan, maar allemaal hetzelfde. Dat Christus de weg en de waarheid en het leven is. Er was dan nog een ander gevaar. En daar wijst Paulus dan tenslotte op in dit hoofdstuk. Christus werd gepredikt als degene die de wet had vervuld. En die wordt, als het goed is, vandaag ook nog gepredikt als degene die de wet van God heeft hoog gehouden, gehouden, gehoorzaamd. Helemaal, hè? Helemaal. 24 uur op een dag. Ongelooflijk, hè? Kunnen wij niet. Nee, toch? Dat is toch uw smart ook, hè? Als het goed is. Ja. Maar Christus heeft dat gedaan, ja. Plaatsbekledend. Voor anderen. Opdat anderen door het geloof ook in hem een wetsvolbrenger leren kennen. En wij achter hem aan, schuilend achter zijn gehoorzaamheid, achter zijn gerechtigheid, hopend op wat hij gedaan heeft, zalig zijn. Zalig zijn. Maar ja, er waren toch weer mensen die vatten het dan weer verkeerd op. Die dachten dat Christus verloste van de wet. Zodat hij de wet volbracht had, klaar. En die wet die geldt dus voor ons niet. Nee, die geldt voor ons niet, want dat heeft Christus gedaan. Wij kunnen dat ook niet trouwens, dus dat hoeven we niet te doen. We kunnen die wet opruimen. Hè? Dat waren de andere dwaalleraren. Ze waren anti de wet, antinomianen noem je dat. Mensen die zeiden, Christus heeft ons verlost van de wet. Halleluja, we konden leven naar ons eigen goeddunken. Vrijheid, blijheid.
hoeven nergens benauwd voor te zijn.
Ja, we doen wel eens verkeerde dingen. Oh ja, daar is de Heer Jezus voor gestorven aan het kruis. Toch, klaar ben je weer. Maar je hoeft je niet zo benauwd te maken over dit en dat. Is dat juist? Is het zo dat Christus verlost van de wet? Hij verlost toch alleen maar van nare dingen, verkeerde dingen. Van goede dingen hoef je toch niet verlost te worden? Nee, dat is ook zo. En de wet is goed, zegt Paulus. Volmaakt. Daar hoeven we niet van verlost te worden. Christus verlost zondaren wel van de... Ja, precies. De vloek van de wet. De vloek van de wet. Daar verlost hij wel van. En dat heeft hij gedaan op zo'n aangrijpende manier. Dat hij, die kwam om een eeuwige zegen te brengen voor zondige mensen. En dat mag vandaag weer gepredikt worden. En straks met kerst mag het weer hoog en luid geroemd worden. Dat hij gekomen is op de aarde voor ellendige zondaren om vrede te brengen. En dat hij voor hen een vloek wilde worden. Ik heb heel veel geleerd van dominee van de Vlies in de jaren 70 en 80 toen hij in Driebergen was. En die zei het op de preekstoel een keer zo. Ja, het staat wel hoor, in Galaten 3 staat het, hè. Dat Christus een vloek geworden is. Hij zegt, ik zeg het nou niet meer hoor. Hij heeft goed gehoord. Ja, ik zeg het niet meer, want het is wel waar. Maar ik vind het zo erg. Zo erg. Christus, een vloek. Ik moet er altijd aan denken als ik het zelf moet citeren. Van de Vlies die deed het dan om uitdrukking te geven aan de overgave van de Heere om voor zondige mensen een vloek te worden. Want hij zegt, dat is het allerergste wat een mens kan overkomen. Dan gaat God aan je voorbij. Hij ziet je wel, maar hij wil je niet zien. Hij hoort je wel, maar hij wil je niet horen. Hij gaat aan je voorbij. Dat is de vloek. De verlatenheid. En dat heeft Christus nu willen dragen. Opdat wij door dat werk gezegend zouden worden. Hoewel wij wetsovertreders zijn. Maar als je daar iets van gaat zien. Hè, in dat groeien naar de volwassenheid toe. Dan zeg je, ach, wat is de Heere goed. Wat is Hij ontzaggelijk goed dat Hij dat heeft uitgedacht. En dat ik, een wetsovertreder, zalig kan worden op kosten van een ander. Dat wekt liefde in het hart. En die liefde, die kwamen we tegen ook al in het eerste gedeelte van Filippenzen 3. Als je Paulus ziet grijpen naar het einddoel van de zonde af willen zijn. Ja, zonde, dat is een heel andere insteek, hè? Van de zonde af willen zijn. God willen toebehoren als een kind. Hem liefhebben, altijd. Dat is zijn wens. En als hij daaraan denkt, zegt hij, nee, ik ben niet volmaakt hoor. Maar ik zou het zo graag willen zijn. En dan klaagt hij over zichzelf en zegt die man, die wij dan in onze ogen vinden, wij hem een heel vergevorderd christen, hè. Oh ja, we worden nooit eens Paulus, zeggen we altijd, hè. Maar deze man die zegt gewoon, ik ben de grootste van de zondaren. Dat is niet zomaar een praatje, hoor. Nee, dat is niet zomaar een praatje. Maar hij zegt dat omdat hij de liefde, de grote liefde, de oneindige liefde van Christus heeft geproefd. Dan word je zondaar, echt zondaar voor God. Jazeker hoor, hoe meer liefde je voelt, hoe meer je voelt, o God, wie ben ik, wie blijf ik. En u bent al mijn liefde waardig. Hebt u het voor zulke mensen als ik ben gedaan? Bent u voor zulke mensen de dood in geweest? Het is toch onvoorstelbaar? Dan komt er liefde, ja. En dan gaan we ook begrijpen dat Paulus dan waarschuwt ook tegen die mensen die zeggen, nou ja, we zijn nou vrij, we kunnen ons gang gaan hoor. We zijn verlost. Geen nood, geen strijd. Maak je niet druk, het is allemaal goed. En dan leefden ze toch weer, hoewel ze met het evangelie in aanraking waren geweest, als de wereld. Er was dus eigenlijk geen breuk gekomen met de wereld. Het gaat hier in dit laatste gedeelte van Filippenzen 3 niet opeens over de wereld. Daar kunnen we ook dingen van zeggen. Oh, de wereld. Ja, het gaat over kerkmensen. Kerkmensen die het rechte spoor verlaten hebben. Nou, beter gezegd, die nooit op het goede spoor zijn geweest. Die zomaar hebben vastgesteld, het is zo en klaar. Bij conclusie zijn ze kinderen van God. God heeft het hun niet gezegd, ze hebben dat gewoon wel vastgesteld. Ja, ze hebben zelf wat toepassingen gemaakt. En we hebben juist de toepassing door de Heilige Geest nodig. Dan vergissen we ons niet. Maar maak je zelf toepassingen. En dan is het vandaag, Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Nou, dan ben je toch mooi. Dan ben je toch binnen. Hè? Die conclusie wordt dan gemaakt, dan ben je binnen. En dan, dan hoeft er niks meer te gebeuren. Dan hoef je geen zorgen te maken. En als je dan zo leeft, dan kun je ondertussen toch wel heel ver met de wereld mee. Dan ga je dat ook vergoeilijken. Wel nee, je bent helemaal geen wereldsmens, maar je leeft wel naar het principe van de wereld. Hè? Ja, want dat is wat Paulus dan hier ook weer naar voren brengt. Dat als hij zegt, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Het is toch heel groot als mensen ook een voorbeeld hebben, als ze zien wat de godsvrezen doet in het leven van een ander. He, dat kan zo stimulerend zijn. Want dan zegt hij, en dan komt hij bij zijn punt, want velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb. En nu ook wenende zegt dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande die aardse dingen bedenken. Dus het zijn mensen die hebben een God, ja, maar dat is niet de Heere daarboven in de hemel. Nee, dat is hun buik. En dat is een uitdrukking die laat zien ze leven voor het hier en nu. Eten en drinken, zoiets hè. Genoegens voor het lichaam. Ook de seksualiteit, ja. Allemaal ook dingen die op zichzelf niet zondig zijn. Maar, dat is dan je leven. Je gaat erin op. Het is God niet, het is Christus niet. Nee, je leeft toch net als de buurman, die leeft ook zo. Die gaat wel niet naar de kerk, jij gaat naar de kerk, hij niet. Maar toch leef je precies hetzelfde. En je leeft voor jezelf. Dat leeft in ons aller hart hoor. Want ik hoor alweer mensen zeggen, ja, daar heb ik ook zo'n last van. Heb je zo'n last soms van je buik, van je hier en nu, van je, ja, je natuur, laat ik het zo zeggen, je natuur, hè. Heb je daar ook last van? Hoe je bent, ja, nou. Maar daar gaat het dus eigenlijk hier niet over, hè. Nee. Nee, het gaat echt mensen die helemaal geen last van hebben, die gewoon leven zoals de natuur het ingeeft. Dat is heel wat anders. En die leven dan zomaar eigenlijk, en met op zichzelf gericht. En ja, zij zoeken ook de zonde te vergoeilijken. Dat is een rare uitdrukking feitelijk, als er staat hun heerlijkheid is in hun schande. Dat betekent, ze generen zich niet zo gauw voor de zonde. Nee, want waarom zou dat zonde zijn? He, wat is er op tegen als ik dat doe? Daar is toch niks op tegen? En dan, doe dat gewoon. Dat was de vrijheid dan. He? En daar moet je niks van zeggen, want ik weet best hoe ver ik kan gaan. Ik ben er zelf ook bij. Ik ben geen kind meer. Ja, en terwijl ze dan helemaal niet volwassen zijn, zeker geestelijk niet, zeggen ze dat. Ik ben geen kind meer. Ik maak dat allemaal zelf al uit. Ja, dat is dan de mentaliteit. Dat betekent de heerlijkheid is in een schande. Dat betekent ze schamen zich dus ook niet voor dingen. Nee. durf ze rustig te zeggen, ja, we zijn toch allemaal zondaren. Mankeer ook wel wat, maar we zijn allemaal geen verootmoediging voor de zonde, vanwege de zonde. Geen berouw vanwege de zonde, geen belijdenis vanwege de zonde. En ze bedenken aardse dingen, staat er nog verder bij Paulus, zegt hij dat, zo zegt hij dat dan hier, aardse dingen bedenken, altijd met hier en nu bezig, ook in hun gedachten. En nu inderdaad, dat zei ik net ook al, een mens is van nature wel zo, maar dan moet u voor uzelf nu eens nagaan of u nu kunt leven met die natuur, of dat u zegt, och, die natuur van mij. He? Ja, dan moet u voor uzelf nagaan. Of dat u zegt, ja, kijk, die mensen, deze mensen, die bedoelen het ook goed. Of dat u zegt, nou, ze zijn helemaal verkeerd, ze leven gewoon naar hun eigen wensen. Ja, dan moet je voor jezelf dus nagaan. Of er dus een leidsman in je leven is, iemand die je de weg wijst, of je dat spoor van het woord wil gaan, of dat je eigenlijk dat woord eigenlijk, nou ja, dat woord kun je eigenlijk wel missen. Ja, het woord kun je eigenlijk wel missen. En nou ja, goed, je gaat naar de kerk, maar je zit er zo onbewogen onder die prediking, het raakt je niet. Nee, dat is dan wat in ons aller hart leeft, maar het verschil is dus, hè, ja, leef je er nou in en zeg je nou, ja goed, dat is nou eenmaal zo, of zeg je, oeh, dat ik nou zo ben, hè, ja, dat ik nou zo ben, dat ik nou bijvoorbeeld dat nou weer gedaan heb, of altijd weer die neiging voel, en dat ik zo makkelijk van het spoor afga, en dat ik hier niet zoek zoals ik moest doen, ja. Wist u, als je daar klachten over hebt, over jezelf, dat je dan een goede avondmaalganger bent? He? Volgens het formulier wel, maar een goede avondmaalganger. Als je klachten hebt over jezelf. Je zegt, ja, ik heb geen volkomen geloof, dat geloof van mij. Verschrikkelijk. En ik heb geen zo'n ijver om God te dienen als ik zou moeten doen. Nee, dat heb ik ook niet. Dus die dingen hoor je dan in het avondmaalsformulier wel noemen, hè? Als je dat dan bij jezelf bemerkt, ja, dan bemerk je dat bij jezelf wel met smart. Ja, ik ben niet volmaakt, zeg je dan. Maar daarom gaat ik ook naar hem toe. Ja, en wil ik door hem genezen worden en zoek ik bij hem vergeving van mijn zonden. Daarom wil ik naar hem en een kind van God zijn, om daarvan af te komen. Want nu, dat is dan heel wat anders. En dat mag Paulus dan hebben, hè? Die mag dat kennen. En hij roept dan ook op, wees mede mijn navolgers, broeders. Ik jage naar of ik het ook grijpen mocht. Velen wandelen anders. En van die mensen heb ik gezegd, en dat zeg ik nu ook wenende, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. En dat is nou eigenlijk vanavond de clue waarop je jezelf nou ook moet onderzoeken. Wat dunkt u van het kruis van Christus? Zeg daar eens wat van. Wat vindt u daar nou van? Het kruis dat Christus gedragen heeft in deze goddeloze wereld, dat hij op zich genomen heeft, gewillig, en waaraan hij inderdaad een vloek werd, ja, het kruis van Christus. Ben u daar een vijand van of een vriend? Een vriend van het evangelie van het kruis. Voel u zich daarbij thuis als je dat hoort van het lijden en sterven van Christus, van zijn diepe vernedering en voor wie hij dat deed, en van het dierbare bloed dat reinigt van alle zonden? Als je dat dan hoort, zeg je ja, 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 ja. He? Dan ga je eruit. Of je zegt, ja, oh ja. Ja, houd die schouders eigenlijk op, hè. Waar gaat het eigenlijk over? Ja. Onderzoek uzelf erop, hè. Dat moeten we doen. Hier en ook thuis, nu die meeluistert vanavond. Laten we ons daarop onderzoeken. Wat denkt u van Christus? Wat denkt u van het kruis van Christus? Is er een beetje liefde in je hart voor hem? Een beetje geloof, zegt expres zo hoor. Veel geloof heb ik niet, hè? Nee, dacht ik wel, ik ook niet hoor. Veel liefde? Nee toch, voor je, over jezelf ben je niet tevreden. Maar hij een beetje geloof dan. Zeg je, Heere Jezus, wat ben u toch goed. Zou het voor mij ook nog kunnen? Ben u echt voor zulke ellendige mensen als ik ben naar de aarde gekomen? O Heere Jezus, wil u mijn borg ook zijn? Wees mijn redder, ik heb u zo nodig. Dat hè, heb je liefde voor hem. De Heere die werkt dat in je hart. Hè? Ja, door het evangelie, straks ook weer door het kerstevangelie, dat je zegt... Wat deed uit hemel zalen, o God van zalig heen op aarde, u nederdalen, uw vrije gunst alleen, hè? Toch? En dat je daarvan verwonderd raakt. En als je het evangelie dan hoort, dat het kan voor goddelozen, en voor zondige mensen, en voor vijanden, dat je dan gewoon blij wordt. Ja, het is eigenlijk toch vreemd, hè? Ja, dan gaat het over hoe wie wij zijn. Maar dat de Heer nu voor zulke mensen genade heeft, daar word je dan blij van. Dat je zegt, o Heer, wat ben u goed. Want dan kan het ook nog voor mij. Ja, dan kan het ook nog voor mij. En dat is waar u zichzelf onderzoeken moet. Het kruis van Christus. Ja, wat vind je daarvan? Heb je wel eens gebogen voor dat kruis? Als een zondig mens. Ja, dat kan. Het kruis staat er niet meer, dat weet ik ook wel. Maar in de geest, hè? Ja, in de geest kun je buigen voor het kruis. En als je dan daar buigen mag. Ken u dat ook, dat eenvoudige, altijd weer zo aangrijpende lied? Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder die ijzeren nagelpunt die uw voeten had verbonden, zij een plaatsje mij gegund, waar ik mag wenen om mijn zonden. Heere, geef mij de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Als je dat kent, geliefde, dan ben je volwassen. Ja, dan ben je volwassen. Dan zeg je, daar moet ik het van hebben. Van dat bloed der verzoening. Dat ons reinigt van alle zonde. Daar ook wil je in alle liefde je hart uitstorten voor de Heere. En eerlijk worden voor hem. En zeggen, Heere, ik ben een zondig mens. Maar wilt u mij alstublieft aannemen. Dat is het groot denken van hem. Hè? Dat kruis van Christus, dat mag weer gepredikt worden. En als je daar nu vijand van bent, Paulus die barst de snikken uit, zegt hij eigenlijk hier, hè? In dit vers. Hij huilt, hij weent. Zie je niet, die brief is helemaal nat. Zie je het niet? Kijk maar, helemaal nat die brief. Hij huilt, want er zijn mensen die zijn vijanden van dat kruis. En dat kan Paulus dan niet begrijpen. Al weet hij nog zo goed wat er in het hart leeft van een mens, maar ik kan het nou niet meer begrijpen. Als je eenmaal die liefde van Christus hebt ervaren, dat die liefde dan zo wordt veronachtzaamd en aan voorbij gegaan. En daarom weent hij, want ach, dat is ook weer liefde trouwens, hè, voor die mensen. Ze weten toch niet wat ze missen. Ach, wat zijn ze toch ongelukkig. Waren ze nou maar zo gelukkig als mij. En dan krijg je weer dat eerste. Wees mede mijn navolgers. Ik heb het geluk gevonden. En kom nou met mij mee. Zegt hij als het ware. Hij roept anderen op ook. Hè? Kom met mij mee. Kom ga met ons en doe als wij. Hij heeft het geluk ondervonden. En hij zegt het ook. Ik ga voorop hoor. Kon het dan voor mij? Kan het voor jullie? Zeker. Dat is Paulus. Hè? En dan weent hij vanwege het ongeloof van anderen. Maar we leren ook wenen vanwege het ongeloof van onszelf. Dat we toch zo makkelijk weer aan deze dingen voorbij gaan. En dat we er altijd weer bijgehaald moeten worden. En bijgebracht moeten worden. Dat we altijd weer bij bepaald moeten worden. Dat God het ons altijd weer openbaren moet. Zodat het weer openvalt. En dat we van onszelf zulke ongeestelijke mensen zijn. Paulus, tenslotte, we gaan de volgende keer wel verder ook met het volgende hoofdstuk, maar dan komt hij toch tot een soort afsluiting hier, al in hoofdstuk 3, gaat nu spreken van zijn eigen leven weer. Maar hij sluit dan al Gods kinderen erbij in, als hij zegt, maar onze wandel is niet op de aarde. Ja, we wonen hier wel, en ik heb mijn werk hier wel, en ik heb mijn taak hier wel, maar mijn wandel is ten diepste daar, in de hemel. En dan bedoelt hij, mijn burgerschap is daar. En mijn vader heeft na de oorlog in Indië gezeten. En dat was zijn vaderland niet. Nee, dat was zijn vaderland niet hoor. Zijn hart lag daar, in dat kleine kikkerlandje daar in de Noordzee. Daar lag zijn hart. Daar woonde zijn vriendin, mijn moeder. Ja, nog niet getrouwd, maar daar lag zijn hart. Dus dat is hier ook het geval. Hè? Hier ook. Waar ligt je hart? Is ook een vraag om even over na te denken. Je hart. Ligt je hart ergens hier begraven in de wereld? Of gaat je, of voel je de hemel al trekken? Ja, je verlangt niet naar de dood, maar naar het leven. Hè? Voel u dat nooit trekken, het leven? Onze wandel, ons burgerschap, zegt hij eigenlijk, is in de hemel. Daar hoor ik, dat is mijn vaderland. Daar ga ik ook naartoe. En dat maakt me niet zorgeloos en nonchalant tegenover de dingen van de wereld. Maar het geeft me wel kracht te midden van de dingen in de wereld. In mijn roeping die ik hier heb te vervullen. Ja, dat geeft dan toch wel kracht. Want wat hield mijn vader ook in Indië staan en al die ellende die hij daar meegemaakt heeft. Dat hij hoopte die dan, het is gelukkig ook uitgekomen, straks weer thuis zou zijn. En zijn meisje zou zien. Hè? Dat hield hem op de been. Ja, en die brieven ook die dan overweg geschreven werden. En zo gaat het geestelijk ook, hè. Echt waar, zo gaat het geestelijk ook. Dan zijn er van die trekkingen. Ja. Hoog omhoog het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En wat ik hoor of zie op aarde is mijn kostelijk hart niet waard. Nou, daar moet onze coronatijd ook maar een beetje aan meehelpen, hè. Ja, wat heeft de aarde nou eigenlijk voor ons in petto? Wat heeft de wereld nu eigenlijk voor ons dat ons echt verzadigen kan? Zou u wat weten? Ja. Nou, die mensen hier, waar Paulus dan zo afkeurend over spreekt, die wisten het wel, hoor. Die konden het geluk in de wereld vinden. Paulus niet meer, nee. Nee, Paulus echt niet. Als je dan ziet ook wat het schema van de wereld is, als je ziet hoe vandaag de dag ons land en volk ook afscheid heeft genomen van de kerk, van Gods woord, ja. Ik vond het van de week, u hebt natuurlijk ook geluisterd naar de toespraak van Rutte, hè? Ja. Nou ja, het was zichzelf een goede toespraak en zo. Maar het is toch eigenlijk zo heel bedroevend, hè? Dat er nou geen enkel woord wordt gezegd met verwijzing naar de hemel of naar de Heere. Ja. Dat hoor je helemaal niet zo van mensen. He, houd moed, want we kunnen de toevlucht nemen tot God. He? En die regeert. Ja. Dat zou een minister-president ook moeten zeggen. Of een koning. Ja, hoe zal de toespraak van de koning zijn straks met kerst? Ook weer zoiets misschien. Dat vage, ja, dan mag je wel blij zijn als hij even iets noemt. He, dat je zegt, ja. Hij noemt het tenminste nog, zeg je dan. Maar och... Het wijzen daarop dat de wereld zo vergankelijk is. Ja, dat moet in de kerk gebeuren, maar de staat zou het toch ook moeten doen. Waarom zwijgen we zo? En dat is dan zo teleurstellend, hè. Want in de kerk, dan hebben we dan toch dat voorrecht, hè, dat we elkaar mogen wijzen op. We hoeven dat niet allemaal op te lossen. Maak je er ook niet zo heel erg druk over. Natuurlijk, het zijn ook dingen die ons allemaal treffen en die gevolgen kunnen hebben. Ook in onze families, hè. Vorige week is er in Sliedrecht
Vorige week zondag ook een echtpaar overleden. 10 minuten na elkaar, allebei corona. Dat is toch vreselijk voor die kinderen dan ook, hè? En daarna ook weer een vrouw, ook aan corona. Gaat ook allemaal maar door. Dan praat je toch wel anders. Het is ook zo, maar toch. Wij hoeven ons daar niet van onderuit te worstelen te zeggen. We moeten het allemaal zelf doen, proberen ons best doen. Ja, natuurlijk. We dragen onze mondkapjes en we houden afstand. Maar de Heere moet het eigenlijk doen, weet je niet? En dat moet onze verwachting zijn. De Heere God van de hemel wil ons gedenken in deze omstandigheden, in deze donkere wereld. Eens heb u de hemel gescheurd en kwam uw zoon naar deze aarde. En o, wat is hij toch een vreemdeling geweest op de aarde. Toch, wat zal Christus zich een vreemdeling gevoeld hebben op de aarde. Zijn lijden begon al heel vroeg. Wij denken aan het kruis een beetje, de naartoe een beetje, weet je wel. Ja, nee, maar begon al heel vroeg. Denk alleen eens hier aan dat Christus heilig was. Zie je Jozef en Maria zitten in de kamer, hè? Ze hebben brood eten. Nou, allemaal kinderen, ze hadden aardig wat kinderen, Jozef en Maria. Er zit Jezus ook tussen. Een heilige jongen. Ja, zondeloos. Dat past niet in de wereld. Nee, past hier niet. De zonde wel, oh ja, de zonde wel. Daar schikken wij een beetje voor in, hè? Kom er maar bij, de zonde, ja. Maar heiligheid, en dat heeft Christus gevoeld. Er was geen plaats voor hem. Nee, geen plaats. Zijn broeders geloofden ook niet in hem. En dat houdt toch wel heel wat in, dat hebben ze dus laten merken ook. Wat is het lijden geweest van de Heer Jezus? Vreemdeling op aarde is hij geweest. Er was geen plaats voor hem. Nee. Maar wat hield hem op de been, menselijke wijs gesproken? Het verlangen naar zijn vader. En dat heeft hij ook gezegd. He? Zei hij toen een keer: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Voordat de wereld er was. Oh, wat hadden we toch goed toen, hè? Zo, hè, menselijk wijs gesproken allemaal. Daar verlangde hij weer naar. En dat krijg je ook als je volgeling van de Heer Jezus wordt. Ga je verlangen. Verlangen, ja. Uitzien. Hopen. Je wordt adventskind. Verlangen naar de dood? Nee, naar het leven. Daar ga je naar verlangen. En daar ga je naar uitzien. Dan moet ook al die dingen hier beneden aan medewerken. Medewerken ten goede dat onze wandel zij in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, hè? Namelijk de Heer Jezus Christus. Zie je wel, je wordt een adventskind, die ons vernederd lichaam veranderen zal tenslotte, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Daar heb je dan weer Christus, die doet het zelf. Hij onderwerpt, hij met zijn kracht brengt mij zo ver. Hij zegt dus niet: doe je best om er te komen, maar door mijn kracht zal het geschieden en kom je er. De kracht, de opstandingskracht van de Heer Jezus, om gelijk te zijn aan zijn heerlijk lichaam. En dat betekent niet dat je goddelijk wordt. Nee, natuurlijk niet. Je blijft mens, hoor. We worden niet goddelijk, maar wel. Nou mag ik het woord zeggen, hè? Volmaakt. Ja, in Gods oog allereerst volmaakt. En God zal zeggen: en zie, het is zeer goed. Een kind, en dat kind dat lijkt op mij, mijn beeld. En dat kind, dat heeft mij lief. Ja, omdat ik het eerst heb lief gehad, hè? Ja, daarom heeft het mij lief. Maar dat zal de vreugde van de Vader zijn. En de vreugde van de Middelaar. En de vreugde van de Heilige Geest. En de vreugde van de zondaar. En liefde, gemeente, hier en thuis. Geven de Heere ons allemaal daar iets van te kennen. In dit leven. Door zijn genade, door woord en geest. En dat alles mag strekken tot de eer van zijn heerlijke en grote naam. Ik heb gezegd, en dan hoop ik met levende welzijn over de drempel van het nieuwe jaar dan weer verder te gaan met andere dingen uit Filippenzen. Maar ik ben blij dat we dit seizoen toch zo hebben kunnen afwerken. Ik wens u ook allen gezegende dagen toe. Zo rond de kerst en met oud en nieuw. En we hopen weer met levende welzijn. Tot ziens dan. Ik ga het nu eerst voor een dankgebed en dan zullen we nog een versje zingen. Trouwe Heere, u hebt in de nooit begonnen eeuwigheid dat besluit genomen om deze wereld gevallen in zonde en schuld niet aan haar lot over te laten, maar de Redder te zenden. En wij mogen dat evangelie voor de zoveelste keer straks weer horen, dat het voor het eerst of weer ons hart zal mogen verbreken en van verwondering toch brengen op die plaats waar we klein worden voor u, schuldenaar, en mogen buigen als die herders voor de kribben als het ware. Die deden dat ook. Komt, laten wij aanbidden die koning. En dat u deze weg wilde gaan, Heer Jezus, als gehoorzaam aan uw Vader die dit alles heeft uitgedacht, omdat u zelf de Vader lief had, maar ook de zaligheid van zondaren. We danken u dat wij vanavond weer naar deze dingen mochten horen. Vragen u om de toepassing door uw Heilige Geest. Wees met de gehele gemeente, ook wat ziekte en zorg en verdriet en lijden is. En onzekerheid, zeker ook in deze tijd, wil ons voor uw rekening nemen. Voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam beide. En ik dank dan voor alles wat u in uw goedheid nog schonk. Verzoen het onze, breng ons veilig thuis, hoor ons om Jezus wil. Amen. Nou wilde ik opgeven, Psalm 17 vers 3, dat is: ik zet mijn treden in uw spoor, maar het is misschien wel fijn als we ook het laatste versje zingen. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt, omdat hier toch ook over ging. Dus het derde vers, dat is dan: ik zet mijn treden in uw spoor, dat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Wat er verder volgt en het laatste versje is dan: maar het blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld.
Thank you.
thuis allemaal.